Voor de luisteraars van de kerktelefoon willen we een schriftgedeelte in de psalmen van deze middag noemen. De schriftlezing is deze middag uit Johannes 1, vers 29 tot en met 43. We noemen nu Johannes 1, vers 29 tot en met 43. En we zingen psalm 5, vers 1 en vers 2. Psalm 25, vers 2, 6 en 7. Psalm 103, vers 1 en 7. En Psalm 65, vers 2. We noemen nu nogmaals de schriftlezing Johannes 1, vers 29 tot en met 43. En we zingen Psalm 5, vers 1 en 2. Psalm 25, vers 2, vers 6 en vers 7. Psalm 103, vers 1 en vers 7. En Psalm 65, vers 2. Wij wensen u een goede dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en niet laat varen de werken zijner handen. Amen. Gemeente, wij zetten deze dienst voor door samen te gaan zingen uit Psalm 5 en daarvan de versen 1 en 2. Psalm 5, vers 1, neem, Heere, mijn bange klacht ter oren. Zie als het aan woorden mij ontbreekt, wat de overdenking in mij spreekt. Verwaardig u uit hemelskoren mijn stem te horen. En ook het tweede, sla iedere zucht mijn hart ontgleden. Opmerkend ga, en wat er verder volgt, in de versen 1 en 2 van Psalm 5. De schriftlezing voor deze middag vindt u opnieuw in het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 1. En we lezen nu de versen 29 tot en met 43. De schriftlezing is Johannes 1, vanaf vers 29 tot en met vers 43. Maar vooraf doen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen en in ieder van u spreken in zijn of in haar hart aldus.
Ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Des anderen daag zag Johannes Jezus tot zich komende en zeide: zie, het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Deze is het, van welke ik gezegd heb: nabij komt een man, die voor mij geworden is, want hij was eer dan ik. En ik kende hem niet, maar opdat hij aan Israël zou geopenbaard worden, daarom ben ik gekomen, dopende met het water. En Johannes getuigde, zeggende: ik heb de geest zien nederdalen uit den hemel, gelijk een duif. En hij bleef op hem, en ik kende hem niet. Maar die mij gezonden heeft om mij om te dopen met water, die had mij gezegd: op welke gij den geest zult zien nederdalen en op hem blijven. Deze is het, die met den Heilige Geest doopt. En ik heb hem gezien en hem getuigd dat deze de Zoon Gods is. Des anderen daags wederom op stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus daar wandelde, zeide hij: zie, het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken en zij volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen: wat zoekt gij? En zij zeiden tot hem: Rabbi, het welk is te zeggen, overgezet zijnde, meester, waar woont gij? Hij zeide tot hen: komt en ziet. Zij kwamen en zagen waar hij woonde en bleven dien dag bij hem. En het was omtrent de tiende uren. Andreas, de broeder van Simon Petrus, was een van de twee die het van Johannes gehoord hadden en hem gevolgd waren. Deze vond eerst zijn broeder Simon en zeide tot hem: wij hebben gevonden den Messias, het welk is, overgezet zijnde, de Christus. En hij leidde hem tot Jezus en Jezus hem aanziende zeide: gij zijt Simon, de zoon van Jona. Gij zult genaamd worden Cephas, het welk overgezet wordt Petrus.
Wij gaan in voorbereiding op de prediking samen zingen uit Psalm 25, vers 2, 6 en 7. Psalm 25, vers 2: Heere, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Het zesde: wie heeft lust den Heere te vrezen? Het allerhoogst en eeuwig goed. En ook het zevende: Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. Het heilgeheim wordt aan zijn vrienden naar zijn vreeverbond getoond. En wat er verder staat in de versen 2, 6 en 7 van Psalm 25. Ondertussen wordt er gecollecteerd. De eerste rondgang is bestemd voor de kerkvoogdij. En de tweede voor draagt elkanders lasten. En de collecten worden van harte in uw liefde en milddadigheid aanbevolen. tijd. Ik wil u dit middaguur met de hulp des Heren en onder de inwachting van zijn geest het woord Gods verkondigen vanuit het u voorgelezen schriftgedeelte Johannes 1. En daarvan bijzonder de versen 35 tot en met 40. Johannes 1, de versen 35 tot en met 40. Waar we Gods woord en de tekst van onze overdenking lezen. Des andere daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen. En ziende op Jezus daar wandelende, zeide hij, zie het Lam Gods. En die twee discipelen hoorden hem dat spreken en ze volgden Jezus. En Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen, wat zoekt gij? En ze zeiden tot hem, Rabbi, welk is te zeggen overgezet zijnde meester, waar woont gij? En hij zei tot hen, komt en ziet. Ze kwamen en zagen waar hij woonde en bleven die dag bij hem. En het was omtrent de tiende uren. Tot zover de lezing van onze tekst. Gemeente, we hebben vanmorgen stil mogen staan bij met name dat 29ste vers. Waar Johannes de Doper staande in de woestijn mocht wijzen op dat Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat was de vorige dag, want onze tekst begint met die woorden des anderen daags. De volgende dag. Dan staat Johannes daar opnieuw. Weer op zijn post, om zo maar te zeggen. Weer met datzelfde doel. De kinderen weten het nog wel. Predikende en dopende. Daar staat Johannes. Misschien wel met de hoop en de wens in zijn hart. Dat de Heer Jezus nog eens voorbij zou komen. Opdat hij hem nog eens zou mogen aanwijzen. Ik las ergens zo treffend. De eerste woorden van vers 36 zouden daarop kunnen wijzen. En ziende op Jezus. Daar staat Johannes. En Johannes is nu niet alleen. Er zijn wat mensen bij hem. Ja, u zegt dat was vanmorgen ook zo. Mensen die naar hem stonden te luisteren. Ja, dat is waar. En toch, dit zijn bijzondere mensen, zou ik willen zeggen. Dit zijn discipelen van Johannes. Discipelen, volgelingen, leerlingen, zo zouden we dat ook kunnen zeggen. Discipelen die steeds terugkwamen om naar de prediking van Johannes de Doper te luisteren. Die discipelen zijn bij hem. En dan lezen we, ziende op Jezus, daar wandelende, zeide hij, zei Johannes de Doper, zie het Lam Gods. Nog een keer diezelfde preek, zou je kunnen zeggen. Een paar woorden maar. Zie het Lam Gods. Weer mag Johannes van zichzelf afwijzen. Ja, dat is zijn grote doel, zijn grote roeping, zijn grote vreugde om op Christus te wijzen en tot Christus te leiden. En dat is ook vandaag het bijzondere werk van een prediker. Nee, dat kan die niet in eigen kracht. Dat kan die niet als die op zichzelf ziet. Dat kan alleen maar als die mag zien op hem. En Johannes, ziende op Jezus. Gemeente, wat zou het groot zijn? We vanmiddag zo het woord mogen verkondigen. Ziende op Jezus. Als de Heer ook op de kansel een oog van het geloof geeft. Op de volheid die er is in de Heer Jezus. Op wat er in hem te vinden is. Wie hij is in zijn namen. In zijn ambten. In zijn naturen. In zijn staten. In zijn weldaden. Om zo ziende op Jezus te mogen heen wijzen. Dat er iets mag zijn. Ja, niet alleen een dode wegwijzer te zijn. Wat zal dat vreselijk zijn. O zeker, dan kun je ook de weg wijzen. maar om vanuit die volheid van het gemoed, gedachtig aan de milde overvloed van Gods gunst, te mogen spreken, te mogen roemen, om het de gemeente voor te mogen houden, te mogen wijzen op hem, dien die mijn ziel lief heeft, omdat hij het zo eeuwig waard is om gediend en geprezen te worden. En Johannes, ziende op Jezus, en dan opnieuw diezelfde woorden, ziet het Lam Gods. En zijn discipelen mochten dat horen. Discipelen, ik zei al, volgelingen, leerlingen. Mensen die steeds weer naar de prediking van Johannes de Doper kwamen luisteren. Die door Johannes de Doper gewezen waren. Weet je het nog, we hebben er vanmorgen ook even bij stilgestaan. Op dat koninkrijk Gods, dat koninkrijk der hemelen, dat nabij gekomen is. En waarom nabij gekomen? Omdat hij nabij is, de Heere Jezus Christus nabij is. En dat was een scherpe prediking, zagen we. Een ontdekkende prediking. Want de Heere Jezus is nabij. En hij zal met de Heilige Geest, maar ook met vuur dopen. De ban is in zijn hand. Hij zal zijn dorsvloer doorzuiveren. Hij gaat dat tarwe samenbrengen. Maar het kaf zal met onuitblusselijk vuur verbrand worden. Een scherpe prediking. Waarin niet op iets in de mens gewezen werd. Oh, dat hoorden die fariseeën zo graag. Want zij waren tenslotte kinderen van Abraham. Nee, dat koninkrijk Gods, dat koninkrijk der hemelen. Waar je alleen kon binnengaan door geloof, door bekering. Een ontdekkende prediking. En daar hadden die discipelen van Johannes onder verkeerd. Daar hadden ze naar geluisterd. En toch zou ik vanmiddag ook willen zeggen. De kern van de prediking van Johannes de Doper is niet die oproep tot bekering, is niet de noodzaak van de ontdekking aan zonde en schuld. O zeker, dat was nodig, dat is nog steeds nodig, maar het liep uit en het spitste zich als het ware toe op die preek. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dat is als het ware het hoogtepunt van de prediking van Johannes. Jezus Christus. En dien gekruisigd. Maar gemeente, daar gaat wel die scherpe wetsprediking aan vooraf. En dat geldt ook vandaag. Om ontdekt te worden en geven de Heere dat die prediking daartoe gebruikt mag worden. Van zondag tot zondag. Om ontdekt te worden aan wie je bent in jezelf. Dat is nodig. En daar kom je nooit in uitgeleerd. Er komt nou nooit een moment dat je kunt zeggen, en nu weet ik het wel. Nu hoeft er niet meer over de zonde en over de wet gesproken te worden. Nu weet ik het wel. Ook dat blijft nodig. De catechismus zegt het, om al meer en al dieper jezelf te leren kennen. Als zo'n schuldige zondaar. En om al meer en al meer hem nodig te krijgen. Als dat ene, dat algenoegzaam, dat passende op onze nood. Ja, wat die nood oplost en opheft. Een scherpe wetsprediking. En alleen als dat er is, ja, dan kan die rijke evangelieprediking ten volle tot haar recht komen. Om het maar eens zo te zeggen, Johannes de Doper mag door die ontdekkende prediking middellijke wijs plaats maken voor dat Lam van God. Mag ik eens vragen? Is er zo, door die ontdekkende prediking, toegepast door de Heilige Geest, al plaats gemaakt in uw hart voor dat Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt? Niet om dan in die ontdekkende prediking, die wetsprediking te eindigen. Niet om als het ware in de afgrond, in de wanhoop terecht te komen. Maar om van daaruit te mogen wijzen, als u het nou niet meer weet en het niet meer kunt, op hem, de Heere Jezus, die sterker is dan hij. Bij hem is raad, bij hem is uitkomst, bij hem is vergeving. Want Johannes de Doper kon in die scherpe wetsprediking zijn hoorders wel op de zonde wijzen. Maar Johannes kon de zonde niet wegnemen. Johannes kon ze wel de wet, de heilige wet, voorhouden als een spiegel. En het in de prediking als het ware steeds maar weer aanwijzen wie die mens is vanwege de zonde. Maar Johannes de Doper kon zelf niet aan die wet voldoen. Hij wel. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. En daarom wees Johannes, ja als het ware als het hoogtepunt, de kern van zijn prediking op hem, op dat lam Gods. En dat mag hij doen, ziende op Jezus. Als het ware zelf schoonheid en heerlijkheid in hem ziende. Daar had de Heer zijn ogen voor geopend. En daar is hij zo vol van. En zo is toch, gemeente, vroeger werd wel eens gezegd. Genade maakt mededeelzaam, gunnend. Als je er nou zelf iets van mag leren kennen. Ouders, kunnen uw kinderen dat bij u zien en horen en merken. Misschien wel andersom. Ouders, kun je dat bij je kinderen zien. Zo vol mag zijn. Dat je niet anders zou willen dan iedereen om je heen. Alle die je lief zijn. Ja, iedereen die het maar horen wil. Te wijzen op hen. Gemeente, dat is voor een prediker nodig. Dat is voor u nodig. Dat is voor ons allemaal nodig. En tegelijk, dat hebben we niet uit onszelf. Wat is dan nodig? De bediening van de Heilige Geest. Dan nodig die beden. Bent u zo opgekomen naar de kerk? Och, dat gij de hemelen scheurdet. Dat ge nederkwam. Bedien ons in het spreken. In het luisteren. Met uw Heilige Geest. We lezen in de tekst. Des andere daags wederom stond Johannes en twee uit zijn discipelen en ziende op Jezus daar wandelende. In vers 29, dat hebben we vanmorgen gezien, stond dat Johannes Jezus tot zich zag komen. Ik dacht zo bij de voorbereiding. Daar komt de Heer Jezus dus heel gericht naar Johannes toe. In onze tekst lijkt dat niet zo te zijn. Jezus wandelt daar. De Heer Jezus komt ogenschijnlijk niet heel bewust naar Johannes toe. En Johannes gaat ook niet heel bewust naar de Heer Jezus toe. Maar hij wandelt daar. Hij wandelt daar, weet je waarom? Om zijn bruid op te zoeken. Hij wandelt daar met een doel. Zo wandelt de Heer Jezus ook onder de prediking van het woord. In het midden van de gemeente. Om een bruid op te zoeken. Om een bruid zalig te maken. Een geringe bruid. Een zwarte bruid. Een zondige bruid. Daarom wandelt de Heer Jezus daar. Jezus daar wandelende. Hij gaat vrijmachtig zijn weg. Soeverein. Niemand schrijft hem die weg voor. De Heer Jezus wandelt en tegelijk wandelt hij daar zo uitnodigend. Het is als het ware alsof de Heer Jezus tegen Johannes de Doper wil zeggen. Die daar zo wandelt. Johannes, wijs hem nog maar eens op me. Roep het nog maar eens uit. Zie het lam Gods. Dwing ze toch achter mij aan. Johannes heeft het begrepen. En hij mag het nog een keer doen. Nog een keer zo heerlijk. Zo vol, zo rijk heen wijzen. Zie het lam Gods. Of wat zal er een verwondering in zijn stem meegetrild hebben als hij dat doen mag. Zie het lam Gods. Kinderen, weten jullie het nog? We hebben er vanmorgen ook bij stilgestaan. Toen heb ik twee dingen genoemd. Waar de Joden die dat gehoord hebben ongetwijfeld aan gedacht zullen hebben. Als ze die woorden horen. Zie het lam Gods. De eerste was die geschiedenis, die nacht voor de uittocht uit Egypte. En wat was de kern daarvan ook alweer? Zonder bloedstorting, geen vergeving. Als er geen bloed aan die posten van de deuren zat, dan kwam de verderfengel naar binnen om de eerstgeborene te doden. Maar achter dat bloed veilig. En het andere was Jesaja 53. De gewilligheid van dat lam. Als een lam liet hij zich ter slachting leiden. Wilde hij vrijwillig die weg gaan. De dood ingaan. Is het geen wonder, gemeente? Voor wie dan? Nee, niet voor mensen die rijkhalzend naar hem uit stonden te kijken. Niet voor mensen die stonden te trappelen van verlangen. Maar vijanden, goddelozen, zondaren worden met God verzoend. Zij die van nature geen heerlijkheid in hem zien, geen gedaante dat ze hem zouden begeerd hebben. Maar wier ogen geopend mochten worden door de Heilige Geest, opdat ze in hem, in die kruiskoning, waar de wereld naar stond te kijken en dacht, nou hebben we het bijna voor elkaar. Nu zijn we bijna van hem af. En de godsdienst stond er ook bij te kijken. Nu is het bijna gelukt. Nu houdt hij zijn mond. Maar in die weg ging hij, de Heer Jezus, zijn koninkrijk oprichten. Een koninkrijk niet van deze wereld, maar in de harten van al de zijnen. Het Lam Gods. Het Lam van God gegeven, van boven naar beneden. Het Lam voor God. Hij zal gaan doen wat al de zijnen zouden moeten doen, hadden moeten doen, maar in der eeuwigheid niet meer kunnen doen. Zie het Lam Gods. Dat is de prediking van Johannes. Dat was het de dag tevoren. Dat is het ook vandaag weer. En dan staat er in onze tekst dat die twee discipelen dat horen. En die twee discipelen hebben vast de Heer Jezus ook gezien. En vanmorgen zeiden we, de mens van nature is blind voor dat lam. Staat blind en van ver in zichzelf zo rijk. En nu weet ik wel, en de kinderen denken dat misschien ook wel vanmiddag, dat is het grote verschil tussen die discipelen toen en Johannes de Doper. En wij nu? Zij konden de Heer Jezus met hun natuurlijke ogen zien. Zij konden de stem van Johannes de Doper horen en straks de stem van de Heer Jezus horen. En toch hebben ze meer dan alleen met hun natuurlijke ogen gezien. Want ik bedoel het met alle eerbied, maar de kinderen begrijpen het denk ik wel. Als ze puur met hun natuurlijke ogen kijken, wat zagen ze dan? Een man. Een eenvoudige man. Een eenvoudige Joodse man. Is dat de Messias? Het natuurlijk oog ziet dat niet. Het natuurlijk oog ziet alleen de buitenkant. Het geloof mag met eerbied gesproken verder kijken. En daarom, wat is het nodig? Dat was voor die discipelen nodig. Dat is voor ons nodig. Heren, open toch onze ogen. Opdat we zien mogen. Opdat we zien mogen wie we zelf zijn. Opdat we zien mogen op dat lam. En als ik op dat lam mag zien, dan ga ik het leren. Daar kan van mijn kant niets bij. Weet je waar je dan ook mag gaan zien? Daar hoeft ook niets bij. Want er is een lam die het alles volbracht heeft. Die alles gedaan heeft. En als ik dat mag gaan leren, ook dan komt dat verlangen in het hart. Dat uitzien, dat begeren naar dat lam. Naar zijn werk. De betekenis van dat werk ook in mijn leven. Met hem verzoend te mogen worden. Door het bloed van het lam. Die zee van zijn bloed, zoals we vanmorgen hebben gezegd, die overvloedig genoegzaam is om alle zonden af te wassen. Zijn verdienste, overvloedig genoeg om u eeuwig, eeuwig rijk te maken. Zie het Lam Gods. Dat is een van de namen van de Heer Jezus. In de Bijbel komen we heel veel namen van de Heer tegen, van de Heer Jezus tegen. Namen die ons vertellen wie hij is. Elke naam vertelt iets over wie de Heer Jezus is. Als hij de goede herder wordt genoemd, dan vertelt dat iets over zijn trouwe zorg voor zijn schapen. Hoe hij ze hoedt en leidt en weidt in de grazige weide van zijn woord. Hoe hij ze verzorgt, hoe hij ze beschermt. Als hij het lam Gods wordt genoemd. Oh, dan vertelt dat iets over dat offer van de Heere Jezus. Zijn bloed reinigt van alle zonde. Zijn gewilligheid om dat offer te brengen. Een lam, dat werd in het Oude Testament met een mes geslacht. Aangrijpend. Ik heb vanmorgen die geschiedenis aangehaald, net ook even, Exodus 12. Reken maar dat als de kinderen daaromheen stonden, dat dat een aangrijpend iets was als vader het mes nam om dat lam te slachten. O, heb je er iets van geleerd? Dat mes zou mij rechtvaardig moeten treffen. Dat heb ik verdiend. Dat heb ik me waardig gemaakt. Maar dan, in dat offer uitgebeeld, dat wonderlijke, hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Als dat mes niet gehanteerd zou worden, dat lam niet zou sterven, dan zou er geen voldoening zijn. Hij moest de dood in, de smadelijke dood des kruises. Hij moest zijn bloed storten. En door zijn bloed is er vergeving, reiniging van alle zonden. En ik zei het al, deze prediking, zie het lam Gods, is als het ware het sluitstuk van de prediking van Johannes de Doper. Die prediking van bekering, van boete, van berouw. De prediking van vergeving der zonden. Alleen in en door dat lam van God. Zonder dat lam. Zonder dat sluitstuk, om het maar zo te zeggen, zou die prediking van boete, van berouw niet baten. Als dat lam er niet was. Maar dat lam van God is als het ware het antwoord van Gods weeg op al die diepe geestelijke vragen. Hoe kom ik ooit met God verzoend? O gemeente, er is een lam en zijn bloed reinigt van alle zonde. Reinigde toen, reinigt nog steeds. Want hij is met zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in dat hemelse heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebben. Dat lam neemt de zonde weg. Al van eeuwigheid in de tijd, toen hij zijn bloed stortte op die kruisheuvel Golgotha, maar ook vandaag. Als de Heer door zijn geest gaat werken in het hart en leven van een mens. Als hij een verslagen zondaar gaat maken. Die zichzelf niet meer helpen kan. Die alles in en van zichzelf moet gaan kwijtraken. En als de Heer dan een oog geeft door het geloof op dat dierbare lam. O, dan neemt hij de zonden weg. Hij neemt de zonde weg. Van al de zijnen, elke dag weer opnieuw. Als die voor hen tussentreedt bij de Vader. Met zijn voorbidding. Als die het zondige, het gebrekkige van die voorbeden van al de zijnen wegneemt. Als die daar redenen uit zichzelf aan toevoegt. En zo die gebeden. Al kun je het misschien zelf niet voor een gebed houden. Draagt voor het aangezicht van zijn Vader. En die gebeden zullen verhoring vinden. Hij neemt de zonde weg van al de zij. Ja, ook straks op die jongste dag. Als ze daar zullen staan aan zijn rechterhand. Als tot hen zal klinken. Komt in, gij gezegende mijns vaders. Beërft het koninkrijk. Dat u is weggelegd van voor de grondlegging der wereld. Hij is het lam Gods. O, welk een rijke prediking. Welk een wonderlijk evangelie. God werd mens. En God was in Christus de wereld met zichzelf verzoenend. God heeft God voldaan. Kunt u het vatten, o gemeente, dan moet je toch zeggen. Als ik dit wonder vatten wil, staat mijn verstand vol eerbied stil. Ik heb gezondigd en ik zondig elke dag opnieuw tegen die goede God, tegen die heilige God. En God gaf zijn zoon dat zoenmiddel, zijn lam. O gemeente, kent u hem? Het is niet vanzelfsprekend dat we hem kennen. Van nature kennen we hem niet. Zeiden we al, zijn we zo blind en doof voor dat lam. Johannes mag hem aanwijzen. En die twee discipelen zien dat en horen dat. En de kanttekeningen zeggen dan. Niet alleen met hun natuurlijk oog. Niet alleen met hun natuurlijk oor. Maar ze zien en horen. Zodanig dat ze het ook geloven. Ze begrijpen de bedoeling van Johannes de Doper. Al zegt hij dat eigenlijk niet direct. Want je hoort Johannes de Doper niet tegen zijn discipelen zeggen. Jullie moeten bij hem zijn. Ga achter hem aan. Hij kan jullie helpen. Hij kan geven wat ik je niet kan geven. O nee, hij wijst hem aan. Zie het lam Gods. Maar ze horen het. Ze merken het op. En hun aandacht wordt helemaal gericht op hem. Op dat lam. En die twee discipelen volgen hem. Wie zijn dat, die twee discipelen? De eerste is Andreas. Zijn naam wordt genoemd. En van de ander weten we de naam niet. En toch ook wel. Dat is die discipel die in het hele evangelie zijn eigen naam niet noemt. Die als die het over zichzelf heeft, als die over zichzelf spreekt, spreekt over de discipel die Jezus lief had. Dat is Johannes. De schrijver van dit evangelie. En Andreas en Johannes hebben die prediking van Johannes de Doper gehoord. Die scherpe prediking, die ontdekkende prediking. Die prediking van dat koninkrijk der hemel. Waar je niet binnenging als je een kind van Abraham was. Integendeel, dat moest alleen maar veroordelen als er niet meer was dan dat. Hoort u het, gemeente? Dat koninkrijk der hemelen, waar je niet binnen zult gaan als je een trouwe kerkganger bent. Als je gedoopt voorhoofd hebt. Als je misschien wel belijdenis gedaan hebt. Misschien wel aan de tafel van de Heere gezeten hebt. Maar het koninkrijk waar je alleen binnen kunt gaan. Door bekering. Door vernieuwing van het hart. En terwijl Johannes dat mocht preken. De eis van de bekering. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabij. Gebruikte de Heilige Geest die prediking. Om in het hart van die discipelen die verslagenheid te werken. Om te ontdekken aan de zonde, aan de ongerechtigheid, aan het totale tekort aan hun kant. En om die heilzame vrees voor het oordeel te werken. Toen ze die woorden hoorden, wiens wan in zijn hand is. Hij komt om de dorsvloer te doorzuiveren. De bijl ligt al reden aan de wortel van de boom. Toen heeft dat iets in hun hart uitgewerkt. O Heer, dat zou rechtvaardig zijn. Dat heb ik verdiend. Want als de Heilige Geest dat in je hart gaat werken, gemeente. Dan komt er een bukken en een buigen voor de Heilige God. Dan wordt zonde, zonde. En schuld, schuld. Dan wordt de rust opgezegd. Dan word je heilig onrustig. Dan word je zoekende gemaakt. Of zegt u nu vanmiddag, maar daar staat het toch allemaal niet. Is dat geen inlegkunde? Gaan we nou van die mannen niet meer maken dan er is? Gemeente, staat er wel. Leest u maar mee. In vers 41 en 42, daar zegt Andreas, een van die twee mannen, tot Simon Petrus, zijn broer, waar die naartoe ging. Wij hebben hem gevonden. De Messias, we hebben hem gevonden. En aan vinden gaat toch zoeken vooraf. O nee, op dit moment, als Johannes mag aanwijzen, zie het lam Gods. Dan zien ze hem nog niet. Ja, ze zien hem lopen. Ze gaan achter hem aan. Maar het is nog niet opgelost. Maar door die prediking van Johannes waren ze zoekende gemaakt. Heilig onrustig gemaakt. En dat maakt dat werk, als Johannes hem dan mag aanwijzen, zie het Lam Gods, dat ze hun aandacht van Johannes de Doper aftrekken en richten op hem, op de Heere Jezus, dat ze achter hem aangaan. En daar gaat het om. Dat je achter hem aan mag gaan. Dat je aan hem verbonden mag worden. Want alleen in hem, in de Heere Jezus, ligt de vrede, de zaligheid. Niet buiten hem. Je kunt van alles en nog wat horen. Er kan van alles en nog wat gepredikt worden. En dat is nodig en dat is goed en dat wil de Heere gebruiken. Maar het gaat er uiteindelijk om dat je in hem gevonden mag worden. Niet wat opgebouwd worden buiten hem. Niet wat om de oren geslagen worden met die strenge wet. Zonder hem. Zonder de Heere Jezus Christus. Maar het gaat erom dat het alles mag uitdrijven tot hem. Opdat je in hem gevonden mag worden. Aan hem verbonden mag worden. Die gemeenschap met hem mag kennen. En zo mag leren leven uit hem. En daarom Johannes, ziende op Jezus daar wandelen, zeide, zie het Lam Gods, daar gaat het om. Dat is zo'n heerlijke boodschap. Juist voor zo'n mens die zo verslagen geworden is. Omdat hij het geleerd heeft. Omdat de Heer de prediking daarvoor heeft willen gebruiken. Heeft willen heiligen door zijn geest. Dat hij zichzelf niet verlossen kan. Dat hij zo'n ellendig mens is, zo'n verslagen. Als die al op hem gewezen mag worden, in wie nou alles te vinden is, wat je nodig hebt. De Heere Jezus Christus, het Lam Gods. Als je ogen open mogen gaan voor de volheid, o gemeente. Van nature blind en doof. En daarom is het zo nodig. Dat onze ogen, onze oren geopend worden. Dat mocht gebeuren bij deze discipelen. Door de Heilige Geest. Ze gingen zien en ze gingen horen. Zodat ze het ook geloofden. En hem volgden. Hem die de antwoorden had op al hun diepe zielenvragen. Bij hem is raad. Hij heet raad. Hij heeft raad. En hij geeft raad. En daarom waar dan heen? Tot hem alleen. Matthew Henry zegt het. O, voor zo'n ontwaakte ziel is het krachtigste instrument, de dringendste reden om de Heere Jezus Christus te volgen, dat hij het is. En hij alleen die de zonde der wereld wegneemt. Bij hem. En bij hem alleen is werkelijk uitkomst. O gemeente, die eerste ontmoeting met de Heere Jezus Christus is een heel persoonlijke ontmoeting. Dat gold voor die twee discipelen. Dat geldt nog steeds. Kent u daar iets van? Zo'n heel persoonlijke ontmoeting. Het gaat om u, om jou, om mij. Ik ben zondaar. Ik heb de dood verdiend. Ik heb een borg nodig. Mijn buurman, mijn buurvrouw, vader, moeder, mijn kinderen. Maar ik heb een borg voor mijn schuld nodig. Als ik geen borg voor mijn schuld heb, dan wacht me de eeuwige ondergang. En daarom een persoonlijke zaak. Persoonlijk in de schuld gebracht worden. Persoonlijk zondaar voor God worden. Maar ook persoonlijk mogen weten dat die schuld is weggedaan. Is weggenomen, weggedragen door hem, door dat Lam Gods. Want wat baat het? Als hij kwam om anderen te redden en ik moet verloren gaan, wat baat het me? Al zou hij de hele wereld redden en zijn offer zou mij niet gelden. Tegelijk, wat zou het een eeuwig wonder zijn als de Heer naar mij zou willen omzien, naar zo een als ik ben. Als die mij genadig zou willen zijn. Waarom zou de Heer dat doen? Oh, hij is vrij. Het zou recht zijn. De Heer zou het niet verkeerd doen als hij me voor eeuwig voorbij zou gaan. En tegelijk, ik kan niet zonder. Ik kan niet buiten hem. O Heer, open mijn ogen voor dat lam, opdat ik het ook weten mag. Hij voor mij, daar ik anders de eeuwige dood had moeten sterven. Heel persoonlijk. Als je dan in de kerk zit en die boodschap mag klinken en de Heere werkt dat in je hart. O, dan wordt dat alsof die alleen voor u, voor jou, voor mij in de wereld kwam. En zichzelf wilde geven. Wat een wonder om hem zo te mogen zien. Zien en horen. En ik zei het al. Die discipelen en Johannes de Doper konden hem met natuurlijke ogen zien en horen. Maar ze zagen door het geloof wie hij werkelijk was. Zalig zijn zij die niet gezien hebben, niet met natuurlijke ogen gezien. En nochtans zullen geloofd hebben. Als de Heer Jezus Christus in de prediking wordt aangewezen als dat lam Gods. O Heere, schenk dan oren en ogen des geloofs. Opdat ik werkelijk mag horen, werkelijk mag zien, geestelijk mag horen, geestelijk mag zien. En als dat mag gebeuren, geestelijk zien. O, dat is toe-eigenend van aard. Want wat het geloof ziet, dat mag het ook omhelzen. Hij voor mij. Toe-eigenend van aard. En gemeente, als dat gebeuren mag, als je hem in het geloof mag omhelzen, o, dan mag je een daadwerkelijke, een werkelijke Christus omhelzen. Aan zijn hart, aan zijn boezem gedrukt te worden. Gemeenschap met hem te mogen beoefenen. O, gaat uw hart daarnaar uit? Hunkert u daarnaar om hem zo te mogen zien? Of is het uw vraag, o, hoe dan? Kon ik dat maar zeggen, maar ik weet niet hoe. O, gemeente, als je jezelf leert kennen als zo'n doodschuldige zondaar. Vroeger was het gebruik. Als zo'n schuldige voor de rechter gedaagd werd. En het vonnis werd uitgesproken. Dat hij dan om dat vonnis te aanvaarden plat op de grond terecht kwam. Met zijn neus in het stof. Om daarmee als het ware uit te drukken naar die rechter toe. Het is rechtvaardig. Ik heb het verdiend. Nou, om zo als een zondaar voor God plat op de grond terecht te komen. Om het dan te mogen ondervinden. Gij heft mij het hoofd omhoog. Steren met eerbied gesproken. Zijn hand onder je hoofd. Het hoofd opricht. Gij heft me het hoofd omhoog. En gij doet me uw gunst aanschouwen. Om als een goddeloze. Om niet gerechtvaardigd te worden. Door zijn bloed. O, maar komt er dan een liefde in je hart. En dat is een liefde die gaat alles te boven. Die is sterker dan de dood. Een brandend verlangen. Was ons hart niet brandende in ons? Als je dan van hem hoort spreken. Dan gebeurde bij de discipelen. Ze mochten hem zien. Johannes wees heen. Zie het lam Gods. En hun harten werden brandende in hen. Ze draaiden zich om. Ze smachten naar hem. Ze gingen achter hem aan. Ze volgden hem. O, ik ben ervan overtuigd. Dat ze de volle rijkwijde van de betekenis van zijn offer, zijn komst in de wereld, op dat moment echt niet begrepen hebben. En toch, ze gingen achter hem aan. Verslagen als ze waren in zichzelf. Diep overtuigd dat ze zichzelf niet redden konden. En overtuigd dat die redding bij hem alleen te vinden is. Ze kleven hem aan. Ze laten Johannes los. Ze volgen hem. En zo lopen ze achter hem aan. Ze zeggen niets. Zwijgend volgen ze de Heer Jezus. Ik denk dat daarin iets zichtbaar wordt aan de ene kant van de vrijmoedigheid. Want Johannes had op hem gewezen. Ze moesten bij hem zijn. Zo lopen ze achter hem aan. Aan de andere kant van de schroom. Ze voelen hun eigen kleinheid. En ze voelen iets van zijn grootheid, van zijn heiligheid. En daarom lopen ze maar achter hem aan. En durven ze niets te zeggen. Kent u daar iets van? Hem niet meer los te kunnen laten en tegelijk. O, wat zou het een wonder zijn als die ooit naar mij zou willen omzien. Zo lopen ze achter de Heer Jezus aan. Weet je wat wonder is? De Heer Jezus kent hen wel. De Heer Jezus weet wel wat er in hun hart leeft. Hij kent iets, hij verstaat die schroom die er bij hen is. En dan staat er, en Jezus zich omkerende en ziende hen volgen, zeide tot hen, wat zoekt gij? Weet de Heer Jezus dat dan niet, wat die mannen zoeken? Natuurlijk weet de Heer Jezus dat. Maar zij moeten het ook weten. En vandaar die vraag, komt ook tot u, tot mij. Wat zoekt gij? Waar bent u mee bezig? Waar bent u druk mee? Om wie gaat het u? Wien zoekt gij? De Heer Jezus zoekt naar waarheid in het binnenste. Zoekt u hem? Gaat uw hart naar hem uit? Waarom dan? Om wat bemoedigd te worden, omdat je het zo moeilijk hebt. Om wat vertroost te worden in je verdriet. Of zoek je hem? Omdat je wat kwijt bent. Omdat je God kwijt bent. Omdat ik er diep van overtuigd ben geraakt. Ik heb God nodig. Want anders moet ik voor eeuwig verloren gaan. Gescheiden van zijn gunst. En daarom, o, zoekt u vrede in het Lam? De Heer Jezus vraagt ze, wat zoekt gij? Je zou kunnen zeggen, de Heer Jezus begint zelf het gesprek. Hij geeft ze de ruimte. Hij opent het gesprek. Wat zoekt gij? Zeg het maar. Zo beschroomd en bevreesd als ze zijn. Zeg het maar. Wat is uw bede? Wat is uw verzoek? Zo doet de Heer het. Als ons hart werkelijk naar hem uitgaat. Als we hem aankleven bij dagen en bij nacht. Al moeten we onze eigen kleinheid en nietigheid en zondigheid iedere keer weer inleven. O, dan is de Heer het met eerbied gesproken. Die het zegt. Die begint. Die de eerste is. Wat zoekt gij? Zeg het maar, stort voor mij uit uw ganse hart. O, het is waar. Dat doet de Heer niet altijd meteen. Soms kan de Heer, om te beproeven, zich een poosje als doof houden. Dan was het ware achter hem aanlopen. En dat ogenschijnlijk lijkt alsof de Heer Jezus het niet hoort en niet opmerkt. En toch, als het u werkelijk om hem te doen is. O, bedenk dan, naar de zulken ziet hij om in gunst en genade. Al laat hij dat niet meteen merken. De zulken hebben zijn hart, hebben zijn belangstelling. Hij ziet, hij weet wat van zijn maaksel te wachten is. Hoe klein ze zijn in zichzelf. Hoe zwak van moed, hoe klein van kracht. En dan keert hij zich op zijn tijd naar hen om. Dan draait hij zich om, niet om ze weg te sturen. Niet om te zeggen, ga weg achter mij. Maar om ze te vertroosten en te bemoedigen. Denk aan die Canaanese vrouw. Die kleefde hem ook aan. En dan staat er in Matteüs 15. Doch hij antwoordde haar niet één woord. Moet die vrouw nou doen? Moest ze maar naar huis gaan dan? Nee, dat doet ze niet. Want ze loopt met die nood van de ziel. En die nood is niet opgelost. En daarom kleeft ze hem aan, roept ze hem aan. Heere, help mij. Dat is de schreeuw vanuit haar ziel. En dan gaat de Heer Jezus spreken. En dan lijkt het haar zelfs eerst nog wel of hij ze afwijst. Wat doet die vrouw dan? Gaat ze dan naar huis, zegt ze dan. Nou is het wel duidelijk. Nee, ze kleeft hem aan, ze roept hem aan. Hij, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. O, heeft nog nooit iemand afgewezen die hem zoekt. O, gemeente, hij weet wie de zijne zijn. Hij kent hun schroom en hij vraagt het. Wat zoekt gij? Zeg het maar. Vertel het maar. Vraag het maar. O, kent u hem, de Heer Jezus, in die milde vriendelijkheid? Kent u hem zo? Als een Heere Jezus die in gunst omziet naar al degenen die hem zoeken. Dan mag ik u ook zeggen. Als de Heer Jezus zo is. O gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Houd aan. Grijp moed. Hij ziet in gunst naar die hem vrezen. Houd maar aan. Houd maar aan achter de Heere Jezus aan. Achter zijn woord aan. Hij wil zich zo graag omkeren. en zich in gunst, in vriendelijkheid ontfermen over al degenen die hem zo zoeken. Roept hem aan. Kleef hem maar aan. Ga maar achter hem aan. Zo zal hij van u gevonden worden. Om zich zo bekend te maken. Ziet, hier ben ik. Ziet, hier ben ik. Wat zoekt gij? En dan geven de discipelen een vreemd antwoord. Want nu zouden we denken, nu komt het. Nu storten ze hun hart voor hem uit. Heren. Dat staat er allemaal niet. Rabbi. Dat betekent zoiets als meester. Daarmee tonen ze aan de ene kant hun eerbied, hun ontzag voor de Heer Jezus. Waar woont gij? Is dat nou echt de enige vraag die ze hebben? Waar woont gij? Nee, gemeente. Ik ben ervan overtuigd dat hun hart boordevol met vragen zit. Maar niet zo even terloops, niet langs de kant van de weg. Hiermee drukken ze uit. Rabbi, meester, o, mogen we met u mee? Mogen we bij u zijn, aan uw voeten zitten? Heere, wees u onze hoogste profeet en leraar. Onderwijs ons toch. Geef ons antwoorden op al onze vragen. Want in u zijn toch alle schatten van wijsheid en kennis verborgen. Niet maar even, niet maar terloops, maar om bij hem te mogen zijn en bij hem te mogen blijven. Om door hem onderwezen te worden. Om zo door hem geleerd te worden. Dat ligt erachter. Rabbi, waar woont gij? En wat zegt de Heer Jezus dan? Komt en ziet. En ze kwamen en zagen waar die woonde. En bleven die dag bij hem. De Heer Jezus nodigt. Komt en ziet. Meteen, kom maar mee. Kan geen uitstel leiden. Nu is het de welaangename tijd. Nu is het de dag der zaligheid. En wat zijn deze discipelen? Graag met hem meegegaan. Komt en ziet. Omdat ze zo heilbegierig geworden waren. Ik las ergens zo treffend. Godvruchtige zielen nemen zijn uitnodiging zo gaarne aan. Ze gingen met hem mee. Ze waren welkom bij hem. Nu is het niet meer Johannes de Doper die hen onderwijst. Nu mogen ze zitten aan de voeten van het Lam Gods, Christus zelf. Ze zijn die dag bij hem gebleven. Ze hebben onderwijs gekregen. Wat is daar allemaal besproken dan? Dat weet ik niet. Dat staat niet in de Bijbel. Sommige dingen tussen de Heere en zijn kinderen liggen zo teer. Die lezen we niet terug in de Bijbel. Ze hebben onderwijs gekregen. In wie hij was. In waarvoor hij gekomen is. Toch is er ook wel iets over te zeggen. Dit hebben ze in ieder geval die dag geleerd. Dat Jezus inderdaad de Messias is. De beloofde van de vaderen. Want daar wijs ik nog een keer op Andreas in vers 42. Als hij zich naar Simon zijn broer haast. Dan zegt hij het, wij hebben dien gevonden, de Messias, het welk is overgezet zijnde, de Christus. De Messias, de beloofde. Simon, we hebben hem gevonden. Hij is de Christus, hij is de gezalfde. Hij is gezalfd tot hoogste profeet en leraar. Tot die eeuwige, die enige hoge priester en de eeuwige koning. Zo is die voorzegd door de profeten. Die hebben allemaal heen gewezen. En we hebben hem nu gevonden. Hij is gekomen. Zo mocht Andreas hem belijden. Voor zijn broer Simon. Dat heeft hij geleerd op die dag. Toen hij aan de voeten van de Heer Jezus mocht zitten. Komt en ziet. Wat een aanmoediging. Wat een krachtige aansporing. Voor zoekers. Voor vragers. Die door de Heer zoekende zijn gemaakt, oprechte zoekers. Die twee mannen, die twee discipelen van Johannes de Doper, zijn met de Heer Jezus naar binnen gegaan. Ze hebben onderwijs van hem gekregen. En dan zegt Johannes erachteraan. En het was omtrent de tiende uren. Johannes zijn evangelie schrijft. U weet dat wel, dan is hij op het eiland Patmos. Dan is hij een oude man geworden. toen ik het in de voorbereiding zo wat overdacht en zo eens wat narekende. Toen kwam ik erop uit dat het minimaal 40 jaar geleden is dat deze gebeurtenis plaatsvond en dat Johannes het opschrijft. Maar hij weet het nog precies. Hij schrijft het op en het was omtrent de 10e uur. Dat was het moment, daar in dat huis, dat de Heer Jezus zich openbaarde als de Messias, als de Gezalfde, als Hij die komen zou, als het Lam Gods. En hoe zou hij dat ooit kunnen vergeten? Nee, geen leed zal het ooit uit mijn geheugen wissen. Of wat zijn er ook voor Johannes? Ontzaglijk veel uren en dagen en maanden en jaren voorbij gegaan. Weggegleden in de vergetelheid. Is vandaag nog zo toch? Soms als het avond geworden is en je probeert vandaag de liggende dag alles terug te halen. Dan is er al zoveel weer vergleden in de vergetelheid. Laat staan als het een jaar geleden is. Als het 40 jaar geleden is. O, zeker de hoogtepunten blijven bij. De blijdschap, de droefheid. Maar zoveel andere dingen vervagen in de mist. En in het geestelijke leven is dat ook zo. Heel veel onderwijs, hoe heerlijk ook, vervaagt weer. Maar dit vervaagt nooit. Als de Heer Jezus zich bekend gaat maken, onvergetelijk uur, ontdekt aan zonde, aan schuld. Maar toen een oog gekregen op dat Lam Gods, op dat licht, die troost, die verkwikking van de hemel. Toen ik het zien mocht, in hem mijn heil, mijn hoogst geluk mocht leren beschouwen. Onvergetelijk uur. Andreas en Johannes mochten hem vinden. Het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Hem in wie het eeuwige leven is. Overtuigd door die boeteprediking, die scherpe prediking van Johannes de Doper. En dat gaf een droefheid in hun hart, een droefheid vanwege de zonde. Een vurig verlangen naar de vergeving van zonden. En toen mocht Johannes hem aanwijzen. Zie het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. Toen mochten ze hem volgen, aan zijn voeten zitten, onderwijs van hem krijgen. Hem vinden, die de schuld kon wegnemen, die hen kon bevrijden. En nogmaals, al hebben ze er op dat moment lang niet alles van gezien en begrepen. De volheid, de lengte, de breedte, de hoogte en de diepte van dat werk van de Heer Jezus. Maar ze mochten hem volgen. Ze hebben hem gevolgd, die 3 jaren van zijn omwandeling op aarde. Ze zijn hem gevolgd naar de hof van Gethsemane. Johannes is hem gevolgd naar die kruisheuvel Golgotha. O, daar stond hij van verre, met de moeder van de Heer Jezus, met Maria. Welke verdriet overmande hem toen zijn meester daar stierf. Welke vreugde, welke blijdschap toen de Heer Jezus zich ging openbaren als die opgestane levensvorst zijn discipelen weer opzocht. En toen hebben ze gaande meer en meer en dieper mogen leren. Wat zijn werk is, waarvoor hij op deze wereld kwam. Maar hier op dit moment hebben ze hem gevonden. Hem die geven kon wat de wet van hen eist. Hij die volmaakt gehoorzaam was. Tijdens zijn leven op aarde, die de wet vervuld heeft. Die ook de straf gedragen heeft. Een ontmoeting, de ontmoeting met het Lam Gods, een onvergetelijk uur. Want beter is toch niet denkbaar, gemeente, dan aan zijn voeten te verkeren. Het is toch geen wonder dat deze discipelen nooit meer teruggegaan zijn naar Johannes de Doper. Maar bij hem, bij de Heer Jezus, gebleven zijn. Gemeente, jonge mensen, kinderen, mag ik u vragen, kent u zo'n 10e uur? in uw lijf. O, dan ken je ook iets van die uren die daaraan vooraf gingen. Toen de Heer je ging leren, misschien wel stukje bij beetje. Misschien ineens, krachtig, kennelijk, wie je bent in jezelf. Een verloren mens. Een schuldenaar voor God. Of wat moet je met dat lam? Het lam Gods. Als je niet ontdekt bent aan je verlorenheid en doenwaardigheid. Het is niet voor niks dat de Heer Jezus het vraagt aan die twee mannen. Wat zoekt gij? Dan vraagt de Heer Jezus ook u en mij vanmiddag. Wat zoekt gij? Om wie gaat het u nu ten diepste? Waar is het u om te doen? Hebt u hem, dat lam Gods, reeds mogen ontmoeten? Toen die eis van de wet u neerdrukt. Toen je daaronder gebukt, onder die last over de wereld ging. Toen je niet wist waar je het zoeken moest. Toen alle hoop je gans ontviel. Daar niemand zorgde voor je ziel. Toen je voelde wat eisen Gods heiligheid deed. Die wet die dreigt, die achtervolgt, die voldoening eist van wat je schuldig bent. O, hebt u iets van dat juk leren verstaan, leren zien bij God vandaan. En waar zoekt u het dan? Kun je er niet meer onder verder? Wordt de last u te zwaar? O gemeente, die wet brengt u ook niet verder. Geen streep verder, want u hebt in der eeuwigheid niets om aan die wet te voldoen. Niets in uzelf. Niets om te betalen. O, smeek toch om zo'n tiende uren. Waarin de borg te zalig maken. Het lam God zich gaat openbaren aan je ziel. Die schuld overnemende borg. Het lam Gods. Dat de zonde der wereld wegneemt. Om dan te mogen ervaren. Ziende op hem. Dat hij die schuld heeft gedragen. Uw vloek heeft weggenomen. Dat er genezing is onder zijn vleugels. En dan geldt het ook vandaag nog. Dan heb je je leven lang werk. Om de lengte, de breedte, de hoogte, de diepte. Van dat borgwerk van de Heer Jezus Christus. Te leren verstaan. Te leren bewonderen. En toch. Iets van die tiende uren mocht zijn. Die uren van ongekende zielenvreugd. Dat je mocht zien op hem een rijke Christus voor een arme verloren zondaar. O, wat een wonder. En u die de Heere vreest. Die toch mag zeggen. Of als ik me niet vergis, dan weet ik daar toch iets van zo'n tiende uren. O, looft mijn ziel, de hoorder der gebeden. Vergeet nooit één van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet. Het is God die ze u bewees. Ik las zo heel teer, daar eindig ik mee. In een preek van wijlen dominee F. Bakker over deze tekst. Hij zegt, dan is die tiende uren een voorsmaak van de eeuwige vreugde. Want als dan hier straks. Korter of langer weg. Uw laatste uren zal aanbreken. Ook dan wordt het voor eeuwig. Die tiende uren. Amen. Wij gaan samen zingen, gemeente, uit Psalm 103. En nu de versen 1 en 7. Looft den Heere mijn ziel met alle krachten. En ook het zevende. Geen vader sloeg met groter mededogen. Op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen, dan Israëls Heere op ieder die hem vreest. Vers 1 en 7 van Psalm 103.
Thank you.
Slotzanggemeente uit Psalm 65, vers 2. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij. In de tweede helft van het vers staat het beschreven: welzalig die ge hebt verkoren, die ge uit altaards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja wonen in uw huis. Tweede vers van Psalm 65. Eindigen we met de beden uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.